De schriftlezing kunt u vinden in Jesaja 49 en daarvan de versen 8 tot en met 16. Daarna doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis des geloofs met de 12 artikelen, waarna wij zingen Psalm 32, het tweede vers, toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden, verouderde mijn beenderen door geklag. In mijn brul en angst de ganse dag. Want Heere, uw hand die mij bezocht met plagen, deed dag en nacht mij zware smarten dragen. Mijn levenssap droogt uit van uur tot uur, gelijk het land door zomerzonnevuur. Tweede vers van Psalm 32, na het lezen van Jesaja 49, vers 8 tot en met 16 en de 12 artikelen.
Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord. En ten dagen des heils heb ik u geholpen. En ik zal u bewaren en ik zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit. Tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren, nog dorsten, en de hitte en de zon zullen niet steken. Want hun ontfermer zal hen leiden, en hij zal hen aan de springader der wateren zachtkens leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken, en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van verre komen, en zie die van het noorden en van het westen, en genen uit het land van Sinim. Juich gij hemelen, en verheugt u gij aarde, en gij bergen maak gedreun met gejuich, want de Heer heeft zijn volk vertroost. En hij zal zich over zijn ellendig ontfermen. Doch Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat ze zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Of schoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel. Zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij ook komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven.
tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 49, vers 14 tot en met 16. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst. Doch Sion zegt: de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Of schoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Vraag de Heer om zijn zegen. Heere, geef toch dat wij echt last mogen hebben. Dat wij van u verlaten zijn. En dat door onze eigen schuld. Omdat wij u verlaten hebben. Geef, Heere, dat wij daar een gevoel van mogen krijgen. Voor het eerst. Of telkens weer opnieuw de onbekeerden allereerst, Heere. Maak hen toch zo dat zij daar een levend besef van zullen krijgen. Voordat ze straks voor eeuwig in de hel van u verlaten zullen zijn. Voordat ook straks uw algemene goedheid ingetrokken zal worden. En dat de genademiddelen niet meer gehanteerd kunnen worden. Dat er geen gelegenheid meer is om tot u te roepen. En te luisteren naar de stem uw woords. Wij zijn daar blind voor. Wij zijn daar doof voor. Wij bevinden ons in de duisternis. En tenzij dat gij met uw Heilige Geest ons komt op te wekken, dan alleen, Heere, zal ook die vreselijke werkelijkheid ons aangrijpen. En dan alleen zal de nood daarvan gevoeld worden, maar ook de schuld. Want het is door eigen schuld, Heere, dat we deze verlatenheid over ons heen hebben gebracht. Maar wij bidden u ook voor degenen die u kennen. Die ook zulke momenten weer opnieuw gaan beleven. Dat zij het zeggen: de Heere heeft mij verlaten. De Heere heeft mij vergeten. Misschien zit er wel één onder ons die daar onderweg kwijnt. Die geen gevoel meer heeft van enig geestelijk leven. En geplaagd wordt door de vorst der duisternis van alle kanten. En toegeroepen wordt: het is een leugen. Het is nooit van God geweest. O God, wilt u toch aan hem, aan haar denken. En deze middag het woord toepassen aan het hart. Opdat wij weer krijgen te geloven. Wat uw woord ook zegt. Zo zal ik u toch niet vergeten. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Dat de troost van die woorden toch toegepast mogen worden. Of opnieuw weer toegepast mogen worden. Omdat we herinnerd worden aan de genade die wij vroeger ook beleefd hebben. Want het gaat om uw eer. Geef dat we deze middag dat door genade mogen bedoelen, want dat bedoelen wij niet. Wij hebben een goddeloos hart, hoogmoedig. Wij zijn eerovers van u, ook na ontvangen genade. En daarom zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die van u verlaten is geweest, die in waarheid het uitgeroepen heeft: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ja, zie toch op hem en geef ook een geloofsoog, dat de ziel ook op hem gaat zien. Want alleen in hem vindt u toch uw welbehagen. En u ziet ook op hem. U ziet al van eeuwigheid op hem. En vandaar ook dat gij uw welbehagen uitvoert. Kon het zijn ook in het midden van ons. Zegen daartoe de arbeid van uw knecht. en van de ambtsdragers. O God, wilt Gij er toch aan de gemeente gedenken, ons allen helpen om getrouw te mogen zijn aan Uw woord. O, wij bidden U of Gij met de vaders en de moeders wil zijn. Help ze in de opvoeding van hun kinderen, dat zij toch voorbeelden mogen zijn van de vrezen des Heren. Werk dat toch met Uw Heilige Geest in ons midden. Denk ook aan die echtparen die geen kinderen hebben en misschien geen kinderen kunnen krijgen. Laat hen zien dat zij de kinderen der gemeente naar zich toe krijgen. Geef toch ook in dat verdriet Uw troost, Uw ondersteuning, de vreugde in het huwelijk te beleven. Wij bidden U voor hen die gehandicapte kinderen hebben. Wilt U hen sterken om deze extra zorg mee te dragen? En wilt Gij Uw verbond verheerlijken in het leven van die kinderen? Wij bidden U of Gij ook met allen wil zijn die zorgen hebben omtrent kinderen die niet meer naar de kerk willen, die het leven van de wereld kiezen. O Heere, wilt Gij die verloren zonen en dochters terugbrengen en nog eens denken aan Uw verbond. Och Heere, dat woord dat blijft toch waar, dat Gij daar gezworen hebt. Ik wil Uw God zijn. En leer ook die ouders te pleiten op de belofte van het genadeverbond. We bidden U of Gij met het kerkvergaderend werk wil zijn en rond van deze aarde, daar waar geëvangeliseerd wordt, waar zendelingen hun arbeid verrichten, ook onder de Joden, wilt Gij U ontfermen en Uw beloften heerlijk vervullen. Wees met deze wereld en allen die verantwoordelijk zijn om leiding te geven, ook in ons vaderland en plaatselijk. Wilt Gij een zegenen, denk aan onze burgemeester en de wethouders. Wij bidden U ook in het bijzonder voor hen die Uw getuigenis laten horen in de vergaderzalen. Maak hen getrouw op hun posten. O God, wilt Gij de duivel schelden vanmiddag. Hij is opgekomen om ons te verstoren, dat weet U, maar bescherm ons toch en sterk ons toch en leid ons toch. Geef dat we achter U mogen wegschuilen, Heere Jezus, als de grote held van Uw kerk, als de grote schild van Uw kerk, als de grote bisschop van de kerk, degene die zelf het kerkvergaderend werk ter hand neemt, ook in ons midden. O, wees ons genadig en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Zingen wij van Psalm 103, vers 5, 6 en 7. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. En vers 6. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. En vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op het tederkroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op een ieder die hem vreest. Dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u en uw gaven. Thank you. Zingen we straks na het amen van de prediking, Psalm 93, het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer. Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. Vierde vers van Psalm 93 na het amen van de prediking. Gemeente Hellenbroek, die heeft ook een preek geschreven over deze stof die we deze middag gaan behandelen met elkaar. En die begint de preek door ons de aandacht te vestigen op de gedachten van God. Heb u daar wel eens over nagedacht? Bent u daar ook benieuwd naar? Wat God van u denkt? Ja, zegt iemand, ik kan nog niet eens de gedachten van mijn naaste natrekken. Ik weet helemaal niet wat mijn moeder altijd denkt van mij of mijn vader. Laat staan, God. Dat is toch een grote verborgenheid. Dat is ook zo. Hoe zouden wij kleine nietige mensen menen Gods gedachten na te kunnen trekken? Gods woord zegt ook, mijn gedachten zijn niet uw liedergedachten. En mijn wegen zijn niet uw liederwegen, mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. En toch kan het, als God het zelf wil, als God het behaagt om zijn gedachten aangaande u bekend te maken door openbaring. God denkt vanuit zijn eeuwige wijsheid. God handelt vanuit zijn eeuwige raad. En dat is voor Gods kind in de raadsels van het leven een bijzondere troost. Als de Heere weer eens zijn gedachten bekend maakt aangaande hem of haar. En dat zien wij ook in onze tekst. Onze tekst is daar een voorbeeld van hoe God komt met zijn troost voor een verlaten ziel. En daar willen we dan naar luisteren. Sion door de Heere vertroost. We staan stil bij drie gedachten. Allereerst bij de klacht van Sion. Ten tweede bij het antwoord van de Heere. En ten derde de verzekering van de Heere om het daarna toe te passen. Sion door de Heere vertroost. Allereerst staan we stil bij de klacht van Sion. Het antwoord van de Heere en de verzekering van de Heere. Wat doet de profeet Jesaja? De profeet Jesaja voert in onze tekst Sion sprekende in. Doch Sion zegt. Dat woordje doch is een belangrijk woordje om het tekstverband enigszins te verstaan. Ik ga dat niet uitgebreid behandelen. Maar u zult wel gemerkt hebben tijdens het Bijbellezen dat in de voorafgaande teksten er heerlijke toezeggingen zijn, kostelijke beloften, die uitgesproken zijn door de evangelische Jesaja, zoals Hellenbroek hem noemt. Want Jesaja is weliswaar een profeet die de ballingschap nog niet heeft meegemaakt, maar hij mag in de geest eigenlijk al bij die ballingen zijn. Daar zitten ze, in de geest, in Babel, te treuren. En hij mag hen een blijde boodschap verkondigen. Alleen, ze horen die blijde boodschap niet. Die horen ze niet. Het is juist anders, doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten. Wie wordt daar eigenlijk mee bedoeld met Sion? Letterlijk is Sion, jongens en meisjes, een berg in Israël. Een berg waar Jeruzalem op gebouwd is en later de tempel. Maar Sion is ook wel eens de naam van het volk Israël zelf. We kunnen dat lezen in Jesaja 46 vers 13. En op een andere plaats wordt Sion ook genoemd mijn volk. Dat kunnen we lezen in Jesaja 51 vers 16. En dat laatste, dat is vooral van betekenis voor onze tekst. Mijn volk. Wie zijn dat eigenlijk? Mijn volk kunnen we ook op een hele brede manier uitleggen, namelijk verbondsmatig. Uitwendig, uiterlijk, zou je kunnen zeggen dat alle Israëlieten bij dat volk hoorden en dat ze ook dat teken van het eigendom des Heeren dragen, de besnijdenis. Maar toch ligt er onderscheid. En daarom moeten we goed luisteren naar de tekst. Want wat zegt Sion eigenlijk? De Heere heeft mij verlaten. De Heere heeft mij vergeten. Laten we eens proberen deze woorden op ons in te werken. Wat is dat eigenlijk? Dat is eigenlijk ten diepste een aanklacht tegen God. God heeft mij verlaten. Dat is het eerste woordje. Als iemand je verlaat, jongens en meisjes, wat voel je dan? Als je beste vriend je zou verlaten, dan ga je toch naar huis toe en dan zeg je, ik ben in de steek gelaten. Hij rende zo bij me weg en dan stond ik alleen. Nou ja, zegt je moeder dan, misschien dat hij morgen wel weer terugkomt. Maar ja, als die morgen niet terugkomt, dan denk je na een paar dagen van, zal hij nog wel terugkomen? En als het dan 2 weken duurt en je moet de hele zomervakantie nog door, wat ga je dan denken van die vriend? Nou, zeg je dan tegen je moeder, volgens mij is hij me helemaal vergeten. En dat is nog een stapje verder. En zo... Zo spreekt die Sioniet over de Heere. De Heere heeft mij verlaten. De Heere heeft mij in de steek gelaten. En dan nog een stapje verder. De Heere heeft mij vergeten. De Heere denkt helemaal niet meer aan mij. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Wat verlaat de Heere dan? Of wie verlaat de Heere dan? Als je Sion neemt als de stad Jeruzalem, dan zou je kunnen denken aan Jeruzalem dat helemaal in puin ligt en de tempel die verwoest is. En dan lijkt inderdaad Jeruzalem op een verlaten stad. Laten we er samen eens doorheen lopen. Je hoort geen mensen meer op de straat. En alles is vies en vuil, afgebroken muren, allemaal verbrande stukken hout. Echt een verlaten spookstad, dat is Jeruzalem. De Heere heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten, ook als volk. Die ballingen, ze zitten daar heel ver weg van huis en haard. Hoor ze klagen. De Heere heeft mij verlaten. De Heere heeft mij vergeten. Wie klaagt daar zo? Iedereen. Alle bondelingen. Hebben ze het er allemaal over? Lijden ze er allemaal aan? Ja, ja, ze lijden wel aan de gevolgen van die ballingschap. Ze konden niets meenemen van hun kostelijke bezittingen. En ze hebben het gezien hoe hun huis in brand gestoken werd. En hoe ze naar een vreemd ver land weggevoerd werden. Daar lijden ze wel aan. Maar hoor nou eens. We gaan eens een paar huisjes langs. Hoor je daar de klacht? De Heere heeft mij verlaten. De Heere heeft mij vergeten. Nee. Nee. Ik hoor wel een andere klacht. Ik ben alles kwijt. Ik kon niks meenemen. Nog niet eens mijn fotoboek, zouden we vandaag aan de dag zeggen, kon ik meenemen. Waar ik zoveel kostelijke herinneringen aan heb gehad. En als ik een paar huizen voorbij ben gegaan, dan hoor ik inderdaad iemand zeggen: de Heere heeft mij verlaten. De Heere heeft mij vergeten. En u voelt wel aan, geliefden, dat er verschil in zit. Velen zijn onverschillig en bekommeren zich er niet om dat inderdaad misschien wel de Heere hen verlaten heeft. Dat inderdaad misschien wel de Heere hen vergeten heeft. U hoort wel aan mij dat ik het twijfeling in aanbreng, maar degenen die daar echt over klagen, dat zijn de klagers uit Klaagliederen 5 vers 20. Daar lezen we immers: waarom zoudt gij ons steeds vergeten? Waarom zoudt gij ons steeds verlaten? Dat is een levende klacht. Een klacht van een levend gemaakt zondaar. Dat is de klacht van de beproefden die God kennen, die de gemeenschap met God gesmaakt hebben. Dat is de klacht van de dichter van Psalm 38, waar we lezen: verlaat mij niet, o Heere, mijn God, wees niet verre van mij. Daarom ligt daar onderscheid in. En toch, hoe droevig deze klacht ook klinkt, gemeente, deze klacht verdient toch bestraffing. Want in deze klacht horen we namelijk het ongeloof. Het is immers meer dan alleen maar een klacht. Het is een aanklacht. Denk eens aan het voorbeeld van die jongen, dat zijn vriendje hem in de steek had gelaten en dat hij niks meer van hem laat horen. En als hij dan een ander schoolkameraadje tegenkomt en die vraagt: zeg, hoe is het toch met jouw vriend? Ik zie hem helemaal niet. Ach, die is mij verlaten. Die heeft mij verlaten. Die heeft mij in de steek gelaten. Die is me helemaal vergeten. Dat klinkt als een aanklacht. En zo wordt het hier ook bedoeld. Dat Sion klaagt over de Heere. En dat Sion dus zo over God denkt. Net als iemand die je in de steek laat, die je vergeet. Maar ach, dat is niet zo. Want Gods slaande hand is nog geen terugtrekkende hand. En de uitgestelde hoop is nog geen vergeten hoop. En daarom geeft de Heer ook onmiddellijk een weerwoord als deze aanklacht gehoord wordt. Onze tweede gedachte: het antwoord van de Heere. Want daarop geeft namelijk de Heer het antwoord: kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Of schoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Ja, gemeente, we moeten goed letten op de manier waarop de Heere dat hier zegt. De Heere die zegt dat hier niet als de aankondiging van een heilsbelofte. Zoals je dat bijvoorbeeld leest in vers 22. Leest u maar mee. Daar staat: alzo zegt de Heere, Heere. En dan komt er een belofte. Of vers 25. Doch alzo zegt de Heere. Nee, zo begint dat antwoord niet in vers 15. Dat begint niet met de woorden: alzo zegt de Heere, luister goed. Maar het begint direct, als het ware, met een weerwoord. Kan dat? Kan dat? En dan gebruikt de Heer een treffend beeld om deze vermaning kracht bij te zetten, die overigens vol zit van zoete vertroosting. Maar het is toch een vermaning. Beeld van een moeder en haar baby, jongens en meisjes. De Heer zegt: kan dat nou? Kan een moeder een baby vergeten? Nee toch, dat kan toch niet. Altijd denkt ze toch aan dat kind, aan haar zuigeling. Dag en nacht is ze ermee bezig. Koestert zij dat kind in haar schoot, voedt zij dat kind voortdurend. En als het kind ziek is, dan offert ze zich er helemaal voor op. Al haar krachten geeft ze aan dat kind. O, ze zal er 's nachts bij waken. Het zal ten koste gaan van haarzelf. Nee, nooit zal ze dat kind vergeten. Het kan wel, het zou misschien kunnen, zegt de Heer, als die moeder ontaard is en geen goede moeder is. Dat zou kunnen, dat gebeurt wel eens, ook in onze samenleving. Maar dan zal ik u nochtans niet vergeten. In het Hebreeuws staat het nog sterker. Dat woordje ik, dat wordt als het ware benadrukt. Ik zal u toch niet vergeten. Waarom vergeet God zijn Sion niet? Omdat Sion altijd al, van eeuwigheid al, in de gedachten van God aanwezig is. Gods woord zegt ons, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat kan gewoonweg niet. God kan zijn Sion niet verlaten en niet vergeten. En omdat hij ze van meet af aan gedragen heeft. Het volk gedragen heeft, maar ook persoonlijk. Degene die door God bearbeid zijn, hij draagt ze. Ja, het zal beleefd worden. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Doch de Heere zal mij aannemen. En wat doet God dan? Dan zegt God, ik ben net zoals zo'n rechtgeaarde moeder. Die haar zuigeling niet vergeet. Ja, mijn liefde stijgt nog boven zulk een moeder uit. Mijn liefde is onveranderlijk. In mijn liefde zijn geen beperkingen. Zo'n moeder kan overspannen worden. Zo'n moeder kan op een gegeven moment zeggen, ik kan het niet meer aan. Ik moet de zorg van mijn baby aan een ander overgeven. Maar dat is bij de Heere niet het geval. En om nou die Sionieten te laten voelen wie zij zijn, gaat hij ze vergelijken bij zuigelingen. Ik ben net als die moeder, maar jullie zijn net als die zuigeling. Die zuigeling is uit die moeder geboren. Zo zijn alle kinderen Gods uit God geboren. Dat is de wedergeboorte van boven naar beneden. Dat eenzijdige Godswerk. Er is nooit geen mens geweest die naar God gevraagd heeft in zijn verlatenheid. Maar dat is Gods daad. Dat moment van de wedergeboorte, dat is pure genade. Dat is eenzijdige liefde. En die zuigelingen zijn dan ook zo diep en steil afhankelijk van de onderhoudende genade van Gods ontferming. Net zoals zo'n kleine zuigeling direct aangewezen is op de zorg van moeder. Die kan absoluut niet alleen gelaten worden. Zo is het ook met een pasgeboren kind van God. De Heere wil als het ware zeggen, denk je nou dat ik één ogenblik zo'n pasgeboren zuigeling in de genade laat liggen en vergeet, die zo diep afhankelijk is van mijn onderhoudende genade. En dan wordt zo'n baby geteeld door de moederliefde. De Heere zegt, en zo zal ik ook mijn zuigelingen voeden met de melk van Gods woord. Zoals ook een zuigeling voortdurend voedsel nodig heeft en schreit naar die redelijke onvervalste melk. Zo zal ik dat ook geven aan mijn kleintjes. Ik zal ze niet laten sterven van de honger. Ik zal ze niet laten sterven van de dorst. Denk je nou werkelijk dat ik zulk een vergeet? O, de dichter zegt het nou, driftigen zal hij verschonen aan armen uit genade.
Och, zou ik mijn eigen werk verlaten, wil de Heer als het ware met dit beeld aangeven. O, wordt niet juist een zuigeling in de genade, niet met de liefde Gods omringd. Zo teer, zo liefelijk dat de Heer voortdurend denkt aan die zuigelingen in de genade. O, wordt Gods hart niet geroerd, zoals een moederhart geroerd wordt wanneer de baby begint te huilen, te schreeuwen naar de moederliefde, of naar de moederwarmte, naar de moederzorg. O, zo zal Gods hart ook geroerd worden, gemeente, wanneer zo'n zuigeling roept vanuit de nood, vanuit het godsgemis, vanuit de zonde ontdekking en de droefheid daarover, om zulk een genadig te zijn. Er staat in Gods woord, hij vergeet het geroep van zijn ellendigen niet. O, weet God niet op het allervolmaagst dat juist zo'n zuigeling zo kwetsbaar is? Zo bloot staat aan de aanvechtingen van binnenuit, de twijfel vanuit het ongeloof, om zich verlaten en zich vergeten te voelen. Nee, zegt de Heer, in de natuur zal een moeder eventueel haar kind kunnen vergeten, maar ik zal u toch niet kunnen vergeten en niet kunnen verlaten. En om dat te bevestigen, voegt de Heer er een kostelijke verzekering aan toe, onze derde gedachte, de verzekering van de Heer. Wanneer hij daaraan toevoegt, zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Zie, dat is een woord dat wekt de aandacht op van die Sionieten die het uitgeroepen heeft. De Heer heeft mij verlaten. De Heer heeft mij vergeten. Zie, zegt de Heer, let er nou eens op. Kijk eens met me mee. Dat doet eigenlijk God door de bediening van het evangelie. Hij laat als het ware die verlaten zielen een ogenblik meelezen in de beide handpalmen van God, in de holligheden van zijn hand. Want daar staan de namen van de zijnen getatoeëerd, gegraveerd staat er. Er staat een woord dat betekent tatoeage. Er zijn wel uitleggers die hebben bezwaar gehad tegen dit beeld. Die vinden dit aanvechtbaar omdat God zelf in Leviticus 19 vers 28 tatoeëren absoluut verbiedt. Hoor je dat, jonge mensen? Maar dat wil nog niet zeggen dat daarom de Heere er geen gebruik van kan maken. De Heere maakt er toch gebruik van. Omdat het een heel sterk beeld is. Een tatoeage kan er niet meer uit. En al zou misschien een gewone tatoeage die aangebracht is er nog uitgehaald kunnen worden. Maar wat hier God bedoelt is dat de namen van de zijnen al van eeuwigheid in zijn beide handpalmen gegraveerd zijn. En dat is van de zijde Gods. En dat is nou zo belangrijk voor die Sionieten, dat zij het eerst horen van de zijde Gods. God die wil als het ware je meenemen. En God die wil als het ware tegen je zeggen, zo ligt het nou van mijn kant. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Maar van de zijde van de ware gelovigen is het gebed, zet mij als een zegel op uw arm. Daarmee betuigt eigenlijk die ziel, o God, wilt u mij niet vergeten. Zet me er toch bij, zodat u geschreven bent op uw liefdesarm. Zodat u voortdurend mij ziet. Zodat u voortdurend aan mij denkt en mij niet vergeet, Heere. Kijk, en als de Heere zegt, zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Dan wil de Heere als het ware daarmee zeggen, als ik mijn handen zie, dan zie ik u. Jongens en meisjes, je hebt je handen altijd bij je. Waar je ook naartoe gaat, waar je naartoe loopt. Waar je mee bezig bent. Je handen, dat zijn de instrumenten waarmee je handelt, waarmee je werkt. En zo is het ook bij dit beeld. De Heere wil als het ware zeggen, net zoals een mens zijn handen altijd bij zich heeft, zo heb ik altijd mijn kind bij me. Altijd zie ik hem in mijn beide handpalmen graveerd. Ben altijd betrokken op al zijn daden en op al zijn handelingen, al zijn bewegingen, zijn gaan, zijn zitten en wat dan ook, wat er allemaal gebeurt. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Hoor je het? Hoor je de belofte van de koning van de kerk die zegt, niemand zal ze uit mijn hand drukken. Dat is de vastigheid van deze Sionieten. En dan voegt hij er nog aan toe, uw muren zijn steeds voor mij. Wat betekent dat? Nou, in die beide handpalmen, daar ziet God als het ware de stad Jeruzalem. Een tekening van de stad Jeruzalem. En nu kan dat op twee manieren uitgelegd worden. Je zou kunnen zeggen, hij ziet de afgebroken muren en de verbrande huizen, de ruïnes, het leed van Sion. Zo zou je het ook kunnen uitleggen. Maar het ligt meer voor de hand dat de Heere meer het herbouwde Jeruzalem ziet. Het nieuwe Jeruzalem. Zijn raad zal bestaan. De toekomst van Gods volk. Hij ziet zijn raad als het ware volvoerd, vervuld in zijn beide handpalmen. Zie, uw muren zijn steeds voor mij. En daarmee wil de Heere zeggen, het loopt mij niet uit de hand. Ik heb een bedoeling met je. En dat zal zeker bestaan. Hij wil je mee Sion vertroosten en verzekeren. Dat ondanks dat nu haar muren afgebroken zijn. En alles in puin ligt. Misschien ligt ook bij u, kind van God in ons midden, alles in puin. Dat u het niet meer weet. En dat u het niet meer ziet. Maar dan zegt de Heere tegen u vanmiddag. Zie, uw muren zijn steeds voor mij. Het is het gebouw naar Gods gemaakt bestek dat in eeuwigheid zal oprijzen. Ja, Gods gebouw, zijt gij, zegt apostel Paulus in 1 Korinthe 3 vers 9. De ware Sionieten, dat zijn de levende stenen die deel uitmaken van dat grote Godsgebouw, dat straks bekwamelijk samengevoegd zal worden, gebouwd op Christus, de uiterste hoeksteen. We willen dat wat toepassen, gemeente. Dit woord dat we gehoord hebben, de uitleg ervan, het is een woord van bijzondere troost voor een geestelijk verlaten ziel. Wie bedoelen wij daar nou eigenlijk mee? Een geestelijk verlaten ziel. Een aanklacht, zo hebben wij gehoord, naar de Heere toe. We hebben ook gehoord dat het in onze tekst ging om die ware Sionieten. We zijn langs de huisjes gegaan in Babel om eens te horen waar die klacht gehoord werd. En nu gaan we dat toepassen. We gaan het dichterbij brengen. Wie is nou van God verlaten? Wie is nou van God vergeten? In ons midden? Ja, dat kan wel. Dat iemand die onbekeerd is dat ook ervaart. Ik denk aan Saul. Wij lezen van hem dat God van hem geweken was. En wij weten allemaal dat Saul daardoor in een zeer duistere toestand is gekomen. En dat betekent daar in het bijzonder dat God hem niet meer hielp. Dat God hem geen bekwaammaking meer gaf in zijn ambt.
als koning. Ja, Saul die had ook in de algemene werkingen des geestes gedeeld in de goedheid Gods. En dat grijpt altijd weer aan. Want het nabijkomend christendom kan misschien ook wel praten over zulke tijden van verlating. Maar toch ligt daar wel onderscheid. En als het gaat om degenen die toegebracht worden, die wederom geboren worden, die zullen in hun leven ook moment aan kunnen wijzen dat zij van God nog verlaten waren, nog vergeten waren. En dan bedoel ik dat zaligmakend. Een zekere verlating Gods zal allen beleven die toegebracht zullen worden, geliefden. En ook die verlating is ook niet een verlating die helemaal volstrekt is. Want zoals wij hier allemaal zitten, geliefde gemeente, zijn wij nog niet allemaal volstrekt verlaten van God. En volstrekt vergeten van God. O, dat zal uw deel zijn. Als u onverzoend zult sterven, dan zult u straks voor eeuwig in de hel volstrekt verlaten worden van God. En van God vergeten worden. En o gemeente, wij weten niet wat dat is. Want wij zouden zeggen dat is bijna in strijd met het wezen Gods. Die immers alom tegenwoordig is. Maar als God echt zijn algemene genade zou intrekken, dan zou het verschrikkelijk zijn. Dan zouden we vlees geworden, duivels worden. Dan zouden we elkaar aanvliegen, gemeente. Dan zou het hier op aarde reeds een hel zijn. En allen die overtuigd gaan worden van hun godsgemis, die zullen ook enigszins gewaar worden wat het is om van God verlaten te zijn en om van God vergeten te zijn. Want er is geen ongelukkiger toestand in ons leven. Wanneer we dat gaan beleven, dan ga ik echt met mijn ongeluk over de aarde, geliefden. Want dan zal ik verstaan wat wel eens gezegd wordt. Er is geen ongelukkiger schepsel dan een onbekeerde zondaar. Dan acht je de dieren van het veld nog gelukkiger, omdat zij geen ziel te verliezen hebben voor de eeuwigheid. En toch wordt dat hier niet bedoeld. Als het gaat om de verlatenheid. Het gaat hier om de geestelijke verlating van een kind van God. Daar gaat het hier om. Van een wedergeboren zondaar. Die in de gemeenschap met God is gebracht. En wat voelt zo'n iemand die geestelijk verlaten is? Niets. Dat is wat. Niets. Niets in ieder geval van God. Die voelt echt verlatenheid. En die voelt echt vergetenheid. Geestelijke verlating is dus niet de gestalte van het levend godsgemis. Dat moeten we goed onderscheiden. Wanneer iemand een levend godsgemis beleeft, dan is dat een werking van de Heilige Geest. En dat is een werking die zijn zoete vruchten afwerpt in de werkzaamheden voor de troon van Gods genade. Dat is een werking die gepaard gaat met een sterke heimwee naar God. Dat is een werking die gepaard gaat met een sterke droefheid naar God. Maar iemand die geestelijk verlaten is, die voelt niets. Niets van de geestelijke werkingen van de Heilige Geest. Die is echt zonder troost. Als een troosteloze. Als een ongevoelig mens gaat hij over de aarde. En dat is een gestalte die gevoed wordt door het ongeloof. Dan heeft het ongeloof de overhand in de ziel. En wat doet het ongeloof? Het ongeloof voedt de twijfel.
En dat kan tot hele sterke uitingen komen. Dat kan zelfs tot atheïstische gedachten komen. Dat iemand op een gegeven moment gaat ontkennen dat God bestaat. Zou hij wel bestaan? Zou het wel allemaal waar zijn? En dan... Och, vormelijk buigt hij zijn knieën wel, maar hij voelt dat er geen werkingen des geestes in mee zijn. Hij tast in de duisternis. Nee, hij voelt niets meer van de vreugde van Gods heil. Nee, hij heeft echt geen vermaak meer in Gods inzettingen. Nee, zijn ziel springt niet op van vreugde bij het zingen van de psalmen. Hij mist totaal de troost van de gemeenschap met God. Dat is een verlaten ziel. Wat is de oorzaak daarvan? Hoe komt dat? Ja, hij voelt het in bepaalde omstandigheden. Dat weten we vanuit Gods woord. Wij weten bijvoorbeeld dat David dat heeft gevoeld toen hij zich verhardde in de zonde van Bathseba, Psalm 32. Wij weten bijvoorbeeld uit de christenreis dat Christen, toen hij in het kasteel van Reus Wanhoop gevangen zat, dat hij alleen maar duisternis en wanhoop zag en zich van God verlaten en van God vergeten voelde. O ja, wij weten dat het kruis soms zoveel van een mens kan vergen, dat hij met Psalm 22 de aanklacht uit: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar mijn vraag was, wat is nou de oorzaak van die geestelijke verlatenheid? De eerste oorzaak is God zelf. Ja, gemeente, daar kijkt u misschien verbaasd van op. Maar wij kunnen immers zelf de liefelijke werkingen van Gods lieve geest niet maken in ons hart. Echt waar niet, gemeente. Gods levend gemaakte volk is echt afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest. En als het God behaagt om die werkingen in te houden, dan maakt hij echt niets. Dan maakt hij geen gevoelig gebed. Dan maakt hij geen gevoelige gestalte, geliefden. Dan maakt hij het niet zo dat hij kostelijk kan luisteren onder de bediening van het woord. Maar de tweede oorzaak, dat is dat je zelf daar de schuld van bent. Die ligt in het ongeloof. Dat Gods kinderen nog zo parten speelt. Omdat er geen heldere toe-eigening des geloofs is. Dan heeft het ongeloof zo de overhand. En dan ligt het geloof er zo onder. Dat die ziel echt God gaat aanklagen. En gaat zeggen: je hebt me verlaten. Je hebt me vergeten. Echt als een aanklacht naar de hemel. En dat komt door het ongeloof. En dat ongeloof is ook werkzaam. Hou dat goed in de gaten. Net zoals een zaligmakend geloof, als het in de beoefening is, werkzaam is, zo is het ongeloof ook werkzaam. En dat ongeloof maakt God verdacht in al zijn beloften en in al zijn deugden. Dat ongeloof, ja. Dat ongeloof, dat houdt het zwakke, ongeoefende, op dat moment kleine geloof er helemaal onder. Wat gebeurt er dan dikwijls? Dikwijls is het zo, ook bij Gods kinderen, dat als de gevoelige genieting er niet is, als de gevoelige genieting ophoudt, dan houdt ook dikwijls het juichen van het hart op. En de vraag is of dat goed is. Snap u wat ik bedoel? Als u altijd maar zegt, ja, ik heb er het gevoel niet van. En daarom heb ik ook niks. Dan zeg je eigenlijk van, en daarom heb ik ook niks aan God. Dan zeg je eigenlijk ook, ja, ik heb er het gevoel niet van en daarom heeft God mij verlaten. Daarom heeft God mij vergeten. En vooral wanneer dat gevoed wordt door bepaalde omstandigheden die van die aard zijn, die dat gevoel van verlatenheid gaan versterken. En dan hoor ik het ook eentje zeggen in ons midden. De Heere heeft mij verlaten. De Heere heeft mij vergeten. En daarom komt dan niet een heilsaankondiging, maar een vermaning. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Kan dat? Want dat zal eventueel kunnen. Maar nochtans zal ik u niet vergeten. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. De Heer wil als het ware zeggen, onmogelijk wat je nu zegt. Nooit zal ik je begeven. Nooit zal ik je vergeten. Zoals een moeder haar zuigeling niet vergeet, maar altijd aan het denkt en waakt en zorgt. Zo denk ik aan u. Alles ligt al klaar. Uw muren zijn steeds voor mij. O, dit woord wil die verlaten zielen als het ware opwekken om niet te steunen op het gevoel, maar op het woord. Hoor je het? Niet op het gevoel, maar op het woord des Heeren, zo zegt de Heere. En volg dan in leidzaamheid uw weg. En vraag of hij de schadelijke wegen en de ongestalde weg neemt en met zijn gevoelige genade terugkeert. Ja, zegt iemand, maar dominee, dat is toch onmogelijk? Dat is ook zo, dat is ook zo. Maar weet u wat nou het karakter van het zaligmakende geloof is? Dat plaatst de Heere voor onmogelijkheden. Ik las een prachtig getuigenis in het boekje van Fuchsius over de geestelijke verlatingen van een martelaar, Robert Glover heet hij. Hij was gevangen genomen door de Roomse bisschop. En de Roomse bisschop die had gezegd, over 3 dagen dan ga je het schavot op, man. En daar zat die arme man in de gevangenis. En toen kwam er een vriend bij hem. En toen zei hij tegen die vriend, God heeft mij verlaten. God heeft mij vergeten. Hoezo, zegt die vriend. Hij zegt, ik voel totaal niks van de nabijheid Gods. Ik voel totaal niks van de werkingen van zijn geest. En ik voel dat ik totaal niet bereid ben om straks te getuigen voor mijn geloof. Ik voel het. Ik heb de neiging om gewoon te zeggen tegen die bisschop van, ach, God is dood en hij bestaat niet. En dan word ik vrijgelaten. En ik weet zeker als er druk op mij gezet wordt dat ik toe zal geven. En oh, ik heb het al uitgeroepen tot God. Kom toch, kom toch, kom toch. Maar hij komt niet en ik voel ook totaal niets. En weet u wat toen die vriend tegen hem zei? Doe het dan maar met je mond. Doe het dan maar met je verstand. Maar houd vast aan dat getuigenis, want hij zal komen. En zo gingen de 3 dagen voorbij, 3 zware dagen en nachten, zonder dat God ook maar 1 druppeltje van zijn liefde bewees in het hart van deze man. Maar toen die morgen dat hij naar het schavot moest, toen overweldigde de Heer hem met zijn goddelijke liefde. En daar zag hij die vriend. En hij riep het die vriend toe. Hij is gekomen. Hij is gekomen. Die vriend had een goed advies gegeven. Die vriend die had een advies gegeven om het onmogelijke te doen. En dat kunnen wij niet. Echt waar niet. Dat kan alleen maar door het ware geloof. Kijk, en daarom de ongestalte kwijtraken. Hoe gaat dat, zegt iemand? Alle hindernissen kwijtraken van onkunde, van ongeloof, van zonde die weggenomen moeten worden. O, zegt Maarten Luther, één ding waar je dan zeker voor op moet passen, dat is eenzaamheid. Eenzaamheid. Luther die schrijft ergens, eenzaamheid, dat is het bad van Satan. Hoor je het? Zoek daarom eens een ander op. Zoek de gemeenschap der heiligen. Maar verwacht het niet van mensen. Want aardse vertroostingen zullen niet helpen. Nee, je hebt er ook niks aan als een ander tegen je gaat pochen op wat je vroeger beleefd hebt. De genade die je vroeger gesmaakt hebt. Maar aan de andere kant heb je er ook niks aan wanneer je het zelf kleineert. Daarmee bedroef je ook de Heilige Geest. En daarmee zul je je alleen maar ontmoedigen. Nee, vergoeilijken van zonde, dat zal zeker niet helpen. Dat zal alleen maar schadelijk zijn. Wetticisme, dat vermoeit. De godsdienst zal je proberen aan het bidden te krijgen. Echt waar. Maar je zult zien dat je niet kunt bidden. Het beste is om jezelf voor het aangezicht van God te onderzoeken. En je te verootmoedigen. En te zeggen, o God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom hebt gij mij vergeten? Zeker, het is nuttig om met de dichter van Psalm 77 te gaan zingen. Ik zal gedenken hoe voor deze mij de Heer heeft gunst bewezen. Maar er is een beter medicijn nog. Het beste medicijn is dat je een gezicht krijgt op de verlaten Christus. Dat hij het uitgeroepen heeft voor u. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan zegt ons avondmaalsformulier zo kostelijk, opdat ik nimmer van hem verlaten zal worden. O, als u dan toch niet na kunt laten om te bidden. Zeg het dan, zet mij, Heere, ook als een zegel op uw arm. Wees dan maar een beetje brutaal. Als de Satan tegen je zegt, jouw naam staat niet gegraveerd in die beide handpalmen des Heeren. Zeg het dan gerust, Heere. Zou u me er dan nog bij willen schrijven? Ja, de dogmatiek slaat je dood. En die zegt, dat kan toch niet, want dat is van eeuwigheid al bepaald. Maar het ware geloof zegt soms echt gewaagde dingen tegen God. Omdat toch de liefde niet na kan laten. Om het er niet in uit te houden, in die verlatenheid en in die vergetenheid Gods. Ja, daar hoef je geen mooi gebed te hebben. Ik had van de week een gesprek met mijn vriend dominee Egas. En die vertelde dat hij afgelopen zondag gepreekt had over de storm op zee. En dat past zo bij deze tekst uit Marcus. Namelijk dat die discipelen een slapende Jezus wakker maken. En wat zeiden die discipelen? Bekommert u het niet dat wij vergaan? Dat was een verwijt. Dat kun je geen gebed noemen. Dat betekent, interesseert u het niet dat wij vergaan? Zou je dat durven zeggen tegen God? Zou je dat durven zeggen tegen God? Wat zou God dan doen? Wat doet Christus? Gaat hij zijn discipelen verdoemen? Nee, hij gaat de storm het zwijgen opleggen. En dan gaat hij hen inderdaad bestraffen vanwege het ongeloof. Maar hij hoort wel naar die aanklacht. Verstaat u wat ik bedoel? Zou je de klacht van Sion een gebed kunnen noemen? De Heere heeft mij verlaten. De Heer heeft mij vergeten. Ach, voordat je er erg in hebt, dan heb je het eruit. En dan heb je het gezegd, geweten. In de aanvechting. En in de ongevoeligheid van de geestelijke werkingen des geestes. Maar God hoort het. En dan komt God met een troostvolle vermaning. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Ja, dat zou kunnen, maar ik zal u nochtans niet vergeten. Ik heb u. Ik heb u. Ik heb u. Gij zijt mijn, ik heb u. Weet u dat? Amen. Eindigen met gebed. Daar ligt de vastigheid in voor uw kerk, Heere, in dat eeuwige welbehagen van u, in dat onveranderlijke woord van u, verzegeld door de Heilige Geest aan het hart, aangenomen door een waar geloof. En Heere, wat is dat toch een aangevochten zaak? En u gaat uw weg met uw volk. Ook wanneer het door de duisternis van de verlatenheid heen moet. Opdat het beeld van Christus afgedrukt wordt in het leven van uw kinderen. Dat gij, o Heere Jezus, volstrekt verlaten werd. Dat hebben wij ons waardig gemaakt. En geef dat te beleven. Niet te bespreken, niet te bepraten, Heere. Maar dat we het echt mogen beleven. Opdat het wonder voor ons ook werkelijkheid gaat worden. Dat gij een arm en een verloren zondaar in uw gemeenschap opneemt. Om Jezus wil. Amen. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. 15e vers van Psalm 89. Draag met u de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.